Goedemorgen allemaal. Geen koffie, geen Melvin en Ari erover moeten luisteren. Wat een beproeving voor jullie. Maar goed, we zitten ook in de 40 dagen tijd. Dat is de tijd van vasten, van afzien. En het thema van vanmorgen is genezen van wonden. Over je innerlijke vorming. En ik werd net al even bevraagd door Melvin, heb je er toevallig voor gebeden dat het koffieautomaat het niet deed? Ik had het zomaar kunnen doen. Want waar vast jij van? Waar heb jij moeite mee? En het zou op zich al een aardige test zijn, dat gaan we nu niet doen, maar om je nu al even af te vragen wat dat vanmorgen met je deed. Toen je hier kwam, misschien verlangde je wel naar een bak koffie. En het was er niet. Wat doet dat dan met je? Hoe reageer jij op omstandigheden die niet buitengewoon plezierig zijn? Die je anders had verwacht. En dan valt wel of geen koffie misschien al een beetje mee. Tenminste, dat mag ik echt hopen voor je. Of je bent een diehard verslaafde. Nou ja, dan gaan de koffiebonen zometeen vrij snel bij dat kraampje. Maar even serieus, wat is je incasseringsvermogen? En schaam je niet als je tot de conclusie komt dat je wat dat betreft wel vrij snel en heftig kan reageren. Ik zou bijna willen zeggen, dan hoor je echt bij de Nederlandse cultuur. Want we hebben vanmorgen wel even een thema te pakken wat je niet alleen beperkt tot zoals wij hier zijn, maar wat je in de samenleving, de maatschappij enorm kan meemaken. Het hoort ook bij een welvaartscultuur dat mensen relatief makkelijk gewend raken aan voortvarende omstandigheden. En als je die dan afgenomen wordt, als die je ineens bij de kraag kunnen grijpen, dan kan je zomaar ineens heftig emotioneel reageren. Wat dat betreft leven we ook in een cultuur met, ik noem het wel eens, verwende kinderen en veel emotioneel onvolwassen gedrag. Ja, helaas ook onder christenen. En vooral als jouw christendom nog te maken heeft met hoe jouw omstandigheden moeten zijn. Als je christen zijn er een beetje bij doet, eigenlijk kan dat niet, maar je ziet het wel veel gebeuren. Dan hoeft er maar dit te gebeuren en je hebt het schuim op de bek staan. En sta je met gebalde vuisten. Of typeert dat ook je koffievisites? Misschien wel over de dienst van vanmorgen. Zou zomaar kunnen. Tegelijkertijd sta ik ook wel een beetje met gemengde gevoelens. Toen Melvin van de week vroeg, Ari, ben jij toevallig beschikbaar? Nou, toevallig wel. En hij het thema zei, daar raakt me dat aan de ene kant, want dit is een thema wat me echt letterlijk, nou op het lijf geschreven wil ik niet zeggen, maar diep in mijn hart raakt. En tegelijkertijd vind ik het ook moeilijk. Omdat ik mij de hele week omring met mensen die zwaar gewond zijn. Sommigen al vanaf hun kindertijd. Die te diep doorheen gaan. En dan voelt het vaak goedkoop om vanaf een podium daar iets over te menen moeten zeggen. Degenen die mij kennen van mijn spreken, die kunnen zich bijna niet voorstellen, denk ik, dat ik 5 dagen in de week meer luister dan spreek. Urenlang luisteren. Meeleven en meevoelen. Omdat je ziet hoe de ander lijdt. Een beetje net als die 3 vrienden van Job, die 7 dagen en 7 nachten zwijgend bij hem komen zitten, omdat ze zien hoezeer hij lijdt. Een diep aangrijpende tekst. Je zal toch zulke vrienden hebben. En helaas gaat het daarna mis, zou je kunnen zeggen. Ook zij vallen in een cultuur die ons ook zo makkelijk gaat. Van doe eens dit, probeer eens dat, zou wel aan dit liggen. Wij proberen het lijden in ons leven te begrijpen. We hebben vanmorgen een thema te pakken wat je zou bijna kunnen zeggen ook het meest oproept als het gaat over twijfel over God. He, met een duur woord noemen we dat wel het theodicee. Het grootste probleem wat mensen vaak hebben om überhaupt in een God te geloven, laat staan een almachtige en goede en liefdevolle God, die zelfs je papa wil zijn, en die dan het lijden van zijn kinderen toestaat. Hoe kan dat? Kom op zeg. Hij is er toch toe in staat. Waarom laat hij dit toe? En misschien herken je dit wel. Misschien is dit je wanhoopskreet wel. En ik mag graag aanmoedigen wat hier net gezegd wordt. Uit het alsjeblieft bij hem. Schreeuw het uit je wanhoop, je woede, je boosheid. Als er eentje is die dat aan kan, dan is hij het. timmer op zijn borst. Het is je papa. Jij mag alles, maar dan ook echt alles bij hem uiten. Maar vaak willen we het met ons hoofdje begrijpen. En dat is ook vaak een natuurlijke reactie. Als wij diep door lijden heen gaan of we moeten een trauma meemaken, een heftige gebeurtenis. Als die emotioneel te zwaar is, dan gaan we als eerste in ons hoofd zitten. Dan gaan we rationaliseren, zoals dat heet. Dan gaan we dingen bedenken waardoor het wel meevalt. Dan bedenken we doekjes tegen het bloeden. Ga ik vanmorgen niet doen. Ik ga geen enkel doekje gebruiken voor het lijden. Het lijden kan verschrikkelijk zijn. Donker, diep. Dat zelfs de doodswens naar boven komt. Ondraaglijk. En opnieuw, misschien herken je het wel. Dus vanmorgen geen goedkoop praatje. Maar ook niet een goedkoop praatje van, ah nee joh, God wil alles genezen. Bid nou maar krachtig. Hij doet nog steeds wonderen, nou en of. Nou en of. Daar doe ik niets van af. Maar we gaan vanmorgen naar de diepste wonden. En oh, wat doen we daar vaak gemakkelijk en goedkoop over. Het is soms zo schokkend om te ontdekken hoe ontzettend wij verslaafd zijn nog steeds aan onze omstandigheden. En dat gebruik als de bron van ons geluk of ons ongeluk. Waardoor we dus inderdaad kinderlijk afhankelijk zijn van onze omstandigheden. Zeer onvolwassen. Terwijl het grootste geschenk, wat jou in dit leven super emotioneel volwassen kan maken, dat accepteren we als, ja, dat weten we nu inmiddels wel. Daar zingen wij elke zondag prachtige liederen over. Kortom, fasten your seatbelts. We gaan kijken naar het lijden. We gaan kijken naar je wonden. En mocht je ze nog niet hebben, ze komen echt wel in je leven, al was het alleen al ouder worden. Kijk hier eens staan. 65, ik weet het, je zou het niet zeggen, maar dit grapje maakte ik pas geleden ook in een avondsetting. En er zat een vrouw die zei, inderdaad, ik had je op 70 geschat. Ik was gelijk klaar. Ik ga met jullie het volgende gedeelte lezen. Een getuigenis van Paulus, een indrukwekkende apostel. Paulus die zich moet helaas weer, ja, je zou kunnen zeggen, moet verdedigen. Dat wil hij helemaal niet. Ten opzichte van voorgangers, apostelen, mensen die ook menen het evangelie uit te dragen, die zichzelf boven hem verheffen. Dit komt uit de tweede brief aan de Korintiërs. En die apostel die hadden gezegd, ja, die Paulus heeft wel een grote waffel als hij een briefje stuurt. Maar eigenlijk is het maar een watje. Misschien ken je dat wel een beetje, dat armpje drukken. En eigenlijk wilde hij zich niet afmeten ten opzichte van die anderen. Maar hij ontkomt er niet aan om te laten merken dat hij een echte apostel is, op een bijzondere manier gegrepen. We lezen 2 Korinthe 12 vanaf vers 7b. En dat begint bij die zin, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij me wegging. En zijn antwoord was, je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dus, zegt Paulus, laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheden. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom schep ik vreugde in mijn zwakheden, in beledigingen, in nood, vervolging en ellende die ik onderga omwille van Christus. In mijn zwakheid ben ik sterk. Een bizarre passage, tot zover. Paulus gaat er diep doorheen. En het bijzondere vind ik overigens dat hij hier met nadruk God omsmeekt. Paulus die ook omstandigheden meemaakte die er niet om logen. Ik bedoel, wat heeft die man een ongekend, indrukwekkend, maar ook zwaar leven geleid. Wat heeft hij veel moeten incasseren, juist toen die apostel van Jezus werd. Jullie kennen misschien het verhaal wel, de meesten hier misschien wel. Paulus had eerst een andere loopbaan, namelijk alles wat maar een beetje uit die Jezus voortkwam, zijn volgelingen met wortel en tak uitrukken. Paulus was erbij toen Stefanus werd gestenigd, een ongelooflijke dienstknecht van de Heer Jezus. Die net voordat hij stierf de hemel open zag gaan, daar de Heer Jezus zag staan, kijken naar Stefanus. En hij gebruikt dezelfde woorden, Stefanus, als waar Jezus mee stierf. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de stenen, want hij werd gestenigd, daalden op hem neer. Daar stond Paulus bij. Die paste op de kleren. Die was het hiermee eens. En die wordt radicaal door de Heer Jezus in zijn nek gegrepen als hij weer op een volgende missie was. Als Paulus op de missiemarkt had gestaan, had hij met een kraampje gestaan. Alle volgelingen van die Jezus, die zogenaamde Messias, die geen Messias kan zijn, want daar was hij van overtuigd, vervolgen, het liefst vermoorden. En dan komt hij Jezus zelf tegen. En zijn leven verandert radicaal. En voordat je nou denkt, nou ja, als je Jezus in je leven hebt, dan gaat alles koek en ei. Dan heb je altijd de wind in de rug. Nou, dan vergis je je echt. Er zit niet een soort wetmatigheid tussen, nou, dan begint de ellende pas. Nee, maar er zit ook geen wetmatigheid tussen van, nee, maar dan wordt je omstandigheden fantastisch. Ik wil even zijn indrukwekkende reisje, dat heb ik verder niet op de biemen gezet, laten horen wat hij vertelt in 2 Korinthe 11. Als hij zich dus vergelijkt met de anderen, dan zegt hij, ik heb harder gezwoegd en ik heb vaker gevangen gezeten en heb veel meer lijfstraffen ondergaan. Ik ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik 5 maal met 40-1 zweepslagen gestraft. Ik ben 3 maal met stokslagen gestraft. Ik ben 1 maal met stenen bekogeld en heb 3 maal schipbreuk geleden. 1 keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, dat vind ik altijd jammer, maar vooruit. Volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. Nou, dan valt geen koffie nog wel even mee, toch? Ik ben hier echt zeer van onder de indruk. Als je in dienst van de Heer Jezus staat, je leven daarvoor geeft, over missie gesproken, een roeping in je hart voelt dat je niet anders kan, en dan ga je deze omstandigheden meemaken. Dat is op zich al zwaar genoeg. En dan komt hij met dit stukje. Die doren in het vlees. Niemand weet wat het precies geweest is. Was het iets lichamelijks? Pijn? Chronisch, een handicap, een belemmering. Was het psychisch? Was het mentaal? Ging je er vooral relationeel zwaar doorheen? Zijn allemaal dingen, hè, die passen in de categorie gewond zijn. Ook voor jou. Dus je eenzaamheid hoort er ook bij. Of je ongewilde kinderloosheid. Of het gepest worden. Of het idee hebben dat jij nergens bij hoort. Het is niet alleen maar ziektes. Die springen bij ons vaak het meest in het oog, hè? Lichamelijke ziektes. Daar hebben we natuurlijk ook hele instituten omheen. En wat is de gezondheidszorg? Geweldig. Maar het gaat ook over zware mentale problemen. Het gaat ook om een zwaar gezinsleven. Misschien wel een zwaar huwelijk waar je in zit. Dat je merkt dat de liefde er niet meer is. Dat je vol aan de bak moet om het samen nog vol te houden. Misschien red je het wel niet. Misschien heb je al een huwelijk achter de rug. En ben je zo hartstochtelijk op zoek naar de juiste partner? Het hoort er allemaal bij. Het zou zomaar jouw doorn in het vlees kunnen zijn. Als het over je vlees gaat, dan gaat het over je contact met je aardse leven. Dus ook je lichaam. Maar ook wat je met dit lichaam allemaal doet en meemaakt. En dan zegt hij, ik heb een doorn in het vlees gekregen. En hij typeert het zelfs als een engel van Satan die je met vuisten kwelt. Hij vindt het ook echt een duisternis. Een loodzware beproeving. Hij ervaart het ook echt als een hindernis om in het licht te kunnen blijven. Echt een beproeving. Zoals Jezus ook. 40 dagen, we zitten in de 40 dagen tijd, dan mag je ook refereren aan de woestijnperiode van de Heer Jezus, net na zijn doop, waarin hij die magistrale stem heeft gehoord, jij bent mijn geliefde zoon, in jou heb ik een welbehagen. Wat is de doop? Een geweldig teken en zegel, voor de boodschap die er ook voor jou is. Ga naar die Bijbelavond. Besef wie je wordt als je gedoopt wordt. Besef welke stem er klinkt. En dan wordt hij direct door de geest van God de woestijn ingeleid. 40 dagen hongeren en vasten. En pas na 40 dagen komt diezelfde Satan, die Paulus hier ook van verdenkt, bij de doorn in zijn vlees. De Satan probeert ons altijd te pakken op het zwaarste niveau. Het niveau waarin we onze eigen kracht voelen wegvloeien. Waarin we moe zijn van het leven. En dan wil hij heel graag pakken. En de Satan heeft maar één missie. En dat is niet om jou verkeerde dingen te laten doen. Helaas denken veel mensen dat nog. Verkeerde dingen doen is geen zonde. Ja, hooguit, af en toe. Nee, laat ik zo zeggen, verkeerde dingen doen is niet de kern van zonde. Satan is maar één ding uit, om jou de ultieme zonde te laten bedrijven en je daaruit te laten leven. Namelijk, loskomen van je papa. Zonder hem. Satan heeft maar één missie, God beroven van zijn kinderen. Ook Paulus, juist Paulus met zo'n missie, die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Zoals de Satan graag zijn klauwen slaat in iedereen die voor het koninkrijk van God van waarde kan zijn. En opnieuw, hij komt het liefst op het punt waar jij het zwakste bent. En dus wordt Paulus terecht gekweld. En schreeuwt God om verlossing, om genezing, om heling. Daar is niets op tegen. Kijk maar, Paulus doet het ook. Job deed het ook. Job komt op een gegeven moment op het moment dat hij zegt, nou zou ik God wel eens willen ontmoeten. En die krijgt een ontmoeting. En de uitkomst is net zo fascinerend anders als wat Paulus misschien wel dacht. Want wat is het antwoord van God? Je hebt genoeg aan mijn genade. Want mijn kracht, zegt God, openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Lieve broers en zussen, hier moeten we nadrukkelijk even bij stilstaan. Wat is dit nou toch voor een antwoord, joh? Je schreeuwt het uit. Je wordt letterlijk gekweld door Satan, vind je. Je wordt getergd in je lijf of in je psyche of in je relatie. Elke dag is een opgave. Je wordt 's morgens wakker en je denkt, weer een dag. Soms kan je ziel letterlijk op de intensive care liggen, zeg ik wel eens. Moet ik heel vaak zeggen tegen mensen die ik counsel. Jouw leven, echt, kwartiertje voor kwartiertje. Stel jezelf alsjeblieft de vraag, hou ik het komende uur nog vol? Denk niet een week vooruit. Want dan wordt de wanhoop massief. Net als op de intensive care, als je daar echt ligt en je vraagt, dokter, kan ze straks weer fietsen? Dan kijkt de dokter je liefdevol aan, hoop ik, en dan zegt hij, meneer, mevrouw, wij kijken hier maar een half uurtje vooruit. Ik denk dat we het komend half uur nog redden. Daarna krijgt u weer een update. Zo kan het ook met je ziel zijn. Zo diep kun je er soms doorheen moeten. Dat alles in je schreeuwt. Dat deed Paulus ook. Job ook. Jezus trouwens ook, hè. Die schreeuwde het ook uit. Als het kan, vader, kan deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Neem God alsjeblieft serieus, mensen. Ik zeg het nu al voor de tweede keer. Ik smeek het je. Maak je zichtbaar. Op de enige juiste plek. Lees Psalm 88, de meest donkere psalm die er maar is. En die eindigt niet met licht, want hij eindigt met letterlijk met het woordje duisternis. En waarom is dat toch een psalm? Omdat die psalm gericht is op God. Waarom wordt Job wel door God aangenomen en zijn vrienden moeten vrezen? Dan moet Job een goed woordje vinden. Omdat Job klaagt bij God. Dan neem je God echt serieus. Dus denk niet dat worship alleen maar leuke en vrolijke liedjes zijn, hè? Je donkere hart uitstorten is net zo goed worship voor God. God aanbidden is dat je hem serieus neemt als papa. Dat is aanbidden. God eren is dat hij voor jou mag zorgen, niet andersom. En dan komt dat antwoord. Mijn genade is jou genoeg. Oh, en wat landt dat diep bij Paulus. En wat zou dat bij ons allemaal diep moeten landen. En weet je waarom? Omdat dat het echte medicijn is tegen de allerdodelijkste ziekte die je meedraagt, waar geen lichamelijke kwaal tegenop kan. Een ziekte die nog erger is dan de dood, de lichamelijke dood. Dus God komt eigenlijk met het allerbelangrijkste en meest essentiële medicijn. Als je dat al niet slikt, is de rest volstrekt waardeloos en nutteloos. Ik kreeg net de waarschuwing, met name voor het geluid, om niet te dicht bij de rand te gaan staan. Maar dat is nog een reden, ik kan er nog makkelijk afkukelen. Stel je voor dat ik zo meteen hier een wegtrekkertje krijg en ik val hier naar beneden en ik breek mijn schouder. Maar ik val naar beneden omdat ik een hartstilstand heb. Dan hoop ik dat de BHV'ers hier zo geïnstrueerd zijn, daar heb ik alle vertrouwen in, dat ze eerst even de vitale functies checken. Want ze zien natuurlijk direct dat mijn schouder er scheef aanhangt. Maar als niemand oplet dat mijn hart stilstaat, wordt mijn schouder perfect weer in de kom getrokken en ga ik met een perfecte schouder zo de kist in. Uw lichaam, lieve broers en zussen, ik ben medisch analist geweest, dus hier komt... Nee, ik ben tech geweest trouwens. Uw lichaam bestaat uit een heleboel functies. Kijk maar, beweeg maar. Och, en dan hebben we het nog niet eens over je organen. Dat is helemaal een fascinerende wereld hier binnen. Ja, maar dit ook. Het bewegen, je apparaat, je ledematen, praten, je gezicht, je mimiek. Maar er zijn een aantal vitale functies. Dat is je hartslag en dat is je ademhaling. Natuurlijk ook je hersenen, maar die zijn daar weer voor. Je hartslag en je ademhaling is een vitale functie. Als die niet op orde is, dan kun je de rest ook vergeten. Als die wel op orde is, dan kun je belemmerd worden in andere functionaliteiten. Dat kan. Ja, bewegingen die belemmerd zijn. Organen die het niet meer doen. Of die er misschien wel uit moeten. Cellen die verkeerd delen. Denk aan kanker. Maar je hartslag en je ademhaling zijn fundamenteel. Lieve broers en zussen. Ook jouw persoonlijkheid bestaat uit een heleboel functies. Maar er is één vitale functie. Een deel van jouw persoonlijkheid die zich gedraagt. Oh, wat kunnen we enorm functioneren met verschillende gaven en talenten. Wat een rijkdom aan functionaliteiten. Zeker als gemeenschap, maar ook jij, individueel. Maar de allerbelangrijkste vitale functie is jouw diepe, diepe, diepe verlangen dat je van waarde bent. Je geestelijk functioneren is dat. Jouw geest hongert voortdurend naar bevestiging. Zoals je hart voortdurend moet rondpompen en elke cel gilt om zuurstof. Vitaal voor de rest. Jouw identiteitsleven is vitaal. En nou komt die. En als jij die identiteitshonger, of jij van waarde bent, laat bepalen door je aardse omstandigheden en jouw functioneren hier, zit je op het pad van de dood. Maar ja, iedereen doet dat. Dan laat je je afleiden door een bijkomende functie, zou je kunnen zeggen. Nee, je maakt gebruik van de verkeerde bron. En dat is de reden vaak dat het lijden ook zo zwaar en moeilijk is. Want je kan niet meer functioneren zoals de rest. Of zoals je eerst kon functioneren. Je mist je vitaliteit. Je mist bepaalde functies inmiddels. En dat kan diep gaan. Dat kan donker worden. Maar nou komt die, en daarom heb ik altijd wel moeite met dit soort thema's vanaf het podium. Het is eigenlijk maar bijzaak ten opzichte van het echte leven. Het echte leven is namelijk dat jouw identiteit, jouw geest, aangesloten moet zijn op de allerbelangrijkste bron. Jij moet onderdeel zijn van de allerbelangrijkste relatie. Wil je ooit kunnen functioneren zoals je bedoeld bent en nog steeds bedraad bent. En die bron is je papa. En om daarop aangesloten te zijn, heb je zijn genade nodig. Want jij en ik kunnen ons niet zelf erin prikken. Dat hebben we aan Jezus te danken. Door hem kun je wij weer functioneren zoals ze bedoeld zijn in een diep gebroken schepping. Ja, dat wel. Als jij het uit dit leven wil halen, oh ja, dan smeek je de vouw uit je broek. Alsjeblieft, verlos me van dit, verlos me van dat. Verlos me van hem en van haar. Verlos me van de politiek en de overheid. Dan blijf je in dit leven emotioneel onvolwassen. En voel je je voortdurend slachtoffer van anderen en van je omstandigheden. Het is één groot bewijs dat je op de verkeerde bron bent aangesloten. Daarom is dit een magistraal antwoord van God. Lieve Paulus, mijn genade is genoeg voor je. En dat landt zo diep bij Paulus. Dat hij tot de ontdekking komt. Dat hij zelfs vreugde schept in zijn zwakheid. Want, zegt God, mijn kracht wordt uitsluitend zichtbaar in jouw zwakheid. Ook die van jou trouwens en die van mij. Wil je bij God horen? Dan moet hij jouw papa mogen zijn. En hij kan alleen maar papa zijn als jij kind van hem bent. En een kind is volstrekt afhankelijk. Hier zaten net weer een paar prachtige kleine kinderen. Zelfs eentje van 9 maanden. Die ik nog meemaakte dat hij nog bij Joël in de buik zat. Toen waren we hier ook, je ook en ik. Kinderen, ja. Als Jezus duidelijk moet maken waar zijn koninkrijk over gaat, roept hij een kind in het midden en zegt tegen al die volwassen kerels die weer theologisch staan te discussiëren, wie van ons zal de grootste zijn? Pop, 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 pop. Als je niet kan worden als een kind, zegt de Heer Jezus, kom je het koninkrijk niet eens in. En het koninkrijk kom je alleen maar binnen als jij kan leven van zijn genade. En zijn genade betekent dat jij in volstrekte afhankelijkheid afhankelijk bent van papa's liefde en papa's zorg. Dat is wat Jezus tot 3 keer toe tegen de Satan zegt na die 40 dagen beproeving. Jezus wordt beproefd op alle beproevingen die wij elke dag ook hebben. En op alle 3 zegt hij, nee, mijn vader zorgt voor mij. Ik ga zelf geen brood maken. Ik ga niet van het dak van de tempel springen om een trucje te doen en belangrijk te zijn bij mensen om te laten zien, ik ben het. En ik ga niet voor jou knielen zodat ik de hele wereld win. Lieve broers en zussen, kan je dit? Wil je dit? Wil je leven als een kind van papa? Wil je in dit leven zwak durven zijn? Of doe je mee met kracht? Moet jij het allemaal onder controle hebben? Moet je ook nog de belangrijkste zijn? Er is net weer een oorlog uitgebroken. Het gaat alleen maar over macht en kracht en destructie en vernietiging. Nou, dat is in het groot. Maar wat dacht je relationeel? Moet het om jou draaien nog? Omdat je het hier zo nodig op orde moet hebben? Dan blijf je slachtoffer van anderen en je omstandigheden en dan blijf je emotioneel onvolwassen. De Heer Jezus heeft het onszelf voorgedaan. Dat het koninkrijk van hem alleen maar bereikt wordt, ook door zijn eigen zwakheid. Hij moest er diep doorheen en dieper dan jij en ik ooit zullen meemaken. En in de Hebreeënbrief staat er dit over de Heer Jezus. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. Hoor je het? Onder tranen en met luide stem gesmeekt. Doe hem nou eens na. Tot hem, hè? Niet bij je dokter of je ziektekostenverzekeraar of bij allerlei mediators die jouw problemen moeten oplossen. Nee, bij hem smeken. En alles laten zien, hè, wat er is. Boosheid, verdriet, wanhoop. En hij werd verhoord. Vanwege zijn diep ontzag voor God. Let goed op, hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Als jij diep ontzag hebt voor God als je vader, word je altijd verhoord. Altijd. En als je nu denkt, oh, dan gebeurt er dus wat ik... Nee. Hij is je papa. Ik mag hopen dat hier vaders en moeders zitten die hun kinderen niet honoreren in alles wat ze maar vragen. Dan ben je buitengewoon onvolwassen papa en mama. Want kinderen weten niet wat ze allemaal vragen en weten al helemaal niet wat goed voor ze zijn. Maar ze worden wel verhoord door papa. Ik heb je gehoord, ik heb je gezien, ik snap je behoefte. Maar je krijgt geen... Oh, je mag gerust boos zijn nu. Ja, kom maar. Ja, maar dat moet u... Nee. Nee, dat snap ik. Kom maar, wees maar boos. Papa zei, mama, ze kunnen incasseren, hè? Toch? Oh, dan moet ik uitkijken dat ik niet gewoon een half uur eraan plak. Frustratie over de opvoeding die ik natuurlijk zelf gegeven heb. Maar dat laten we nu rusten. Hoewel hij zijn zoon was, let goed op. Hij was zijn zoon. Heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. De Heer Jezus heeft ons voorgedaan wie God is. Die heeft hem onder alle omstandigheden tot papa gehouden. En dat is de weg die jij en ik ook mogen volgen. Ja, ook en juist in ons lijden. En ik sluit af met een indrukwekkend clipje. Want ik ben niet alleen gekomen. Ik heb mijn boezemvriend meegenomen. Nee, niet fysiek. Dat lukt niet meer. Hij loopt inmiddels in een verpleeghuis. Is volledig verlamd. Heeft een zusje van ALS te pakken. 6 jaar geleden is een prachtige vrouw begraven aan alvleesklierkanker binnen 1 jaar weg. En 1,5 jaar daarna werd hij gediagnosticeerd met deze ziekte. Kees was afgelopen jaar een aantal keren ook in de media met interviews. Het is een klein fragmentje uit Hour of Power bij Jan van der Bos. Zou je hem even willen laten zien?
Misschien een gekke vraag. Als je leven, waar lijden nu toch wel een deel van is, een cijfer zou moeten geven, hoe zwaar is dat lijden? Want ik zie hier nog wel een blije man in een rolstoel zitten.
Wat het leven nu voor een cijfer zou krijgen van mij. Ja? Ik denk toch wel aan 8 of 9. Ja.
Vind ik niet te geloven bijna. Ja. Gevangen in een rolstoel, gevangen in een lijf wat niets meer kan. En toch geef je het 9.
Ja.
Dat moet met kracht van God zijn.
Zeker, zeker. Ik zie het ook als genade. Dus dat ik zo ben. Ik was vroeger helemaal niet zo. Ik zag overal tegenop. En als er maar iets tegen zat, dan zat ik al in de put. En nu ben ik zo. Ja, dat zie ik echt als een omkeer in mijn leven. Ja. Dat zie ik als Gods genade, ja. Ja.
En vergis je niet, zijn lijden is verschrikkelijk. Maar dan ook echt verschrikkelijk. We zitten samen regelmatig hard te snikken. Maar het is kostbaar dat ik dit tot mijn boezemvriend mag rekenen. Hoewel die enorm naar uitziet om thuis te mogen komen. Ik ben stikjaloers op zijn geloof. Niet op zijn lijden. Maar dit is in levende lijden kracht in onze zwakheid. En die kracht gun ik jou ook. Zoals op het kaartje staat wat je op je stoel hebt gevonden. It is only when Christ shapes the broken heart that the soul grows to maturity. En dit is zo waar. Dit is zo waar. Pas als je kind van God kan zijn, als volwassen mens, kan je in dit leven emotioneel volwassen zijn. Want alles wat jou overkomt, hoef je niet hier glad gestreken te hebben of te projecteren op anderen. Dat behandel je, dat bespreek je op de schoot van papa. Lieve broers en zussen, wij als christen, als kinderen van God, zouden hierin moeten uitblinken. Niet zozeer in onze dienst, ook prachtig, niks mis mee, echt niet. Maar hoe wij door de week omgaan met tegenslagen, met lijden, met crisissen die nu wereldwijd op ons afkomen. Christenen. Die zijn de rust zelf. Want die zijn burger van een ander koninkrijk. Die hoeven hun persoonlijke belangen niet hier te verdedigen. Die vinden rust op papa's schoot. Wij horen uit te blinken in enorme emotionele volwassenheid. En dat wens ik jullie ook met elkaar toe.